Let's pray once again.
Laten we opnieuw bidden.
Our Father, we're thankful for this gathering together. And we come to you this morning and ask you for your Holy Spirit's presence and help. We ask you for a spirit of faith and power and love and of a sound mind. We ask you for the spirit of truth. We ask you for your Holy Spirit to be with us this morning. We ask you that you'd save your people, that you'd bless your people, that you'd strengthen your people, that you'd enable us to continue on and walk with you and glorify you. Help us this morning. Glorify yourself this morning and save your people. We ask in the name of the Lord Jesus. Amen. My message this morning will not be a long message.
De boodschap die ik vanmorgen breng zal niet een heel lang woord zijn.
But I hope it will be an encouraging and helpful message.
Maar ik hoop dat het een bemoedigende en een behulpzame boodschap zal zijn.
I know that many of you are tired.
Ik weet dat velen van jullie moe zijn.
And my desire is to refresh you, not to wear you out.
En het is mijn verlangen om jullie vanmorgen te verfrissen en jullie niet nog moeer te maken.
If you could come away from this time this morning remembering what has been said.
En als het je lukt om hier vanmorgen vandaan te gaan en je te herinneren wat er is gezegd.
It could help you in the future.
Dat zal je voor de toekomst kunnen helpen.
We're going to be reading several verses to get the setting this morning.
We gaan een aantal versen lezen om het beeld helder te krijgen vanmorgen.
So if you have your Bibles, you might read along with us.
En als je je Bijbel hebt meegebracht, is het fijn om mee te lezen.
We'll be reading from Deuteronomy chapter 1.
We lezen uit Deuteronomium hoofdstuk 1.
And we'll be reading verses 19 to verse 40.
En we lezen vers 19 tot en met vers 40.
Moses is speaking here and he's reminding the people of events that had taken place almost 40 years before.
Mozes die spreekt hier en hij herinnert de mensen aan wat er bijna 40 jaar daarvoor is gebeurd.
So let's read verses 19 to 40 of Deuteronomy 1.
Deuteronomium 1, 19 to 40. Vanaf vers 19. Toen vertogen wij van Horeb en doorwandelden die ganse grote en vreselijke woestijn die gij gezien hebt op de weg van het gebergte der Amorieten, gelijk de Heere onze God ons geboden had, en wij kwamen te Kades Barnea. Toen zeide ik tot u lieden, gij zijt gekomen tot het gebergte der Amorieten, dat de Heere onze God ons geven zal. Zie, de Heere uw God heeft dat land gegeven voor uw aangezicht. Trekt op, bezit het erfelijk, gelijk als de Heere, uw vaderen God, tot u gesproken heeft. Vreest niet en ontzet u niet. Toen nadert gij allen tot mij en zeidet, laat ons mannen voor ons aangezicht heen zenden, die ons het land uitspeuren en ons bescheid wederbrengen, wat weg wij daarin optrekken zullen en tot wat steden wij komen zullen. Deze zaak nu was goed in mijn ogen. Zo nam ik uit u 12 mannen, van elke stam 1 man. En die keerden terug en togen op naar het gebergte en kwamen tot het dal Eskol en verspreidden datzelve. En zij namen van de vrucht des lands in hun hand en brachten ze tot ons af en brachten ons bescheid weder en zeiden, het land dat de Heere onze God ons geven zal, is goed. Doch gij wilt het niet optrekken, maar gij waart de mond des Heeren uw Gods wederspannig. En gij murmureerde het in uw tenten en zeide het, omdat de Heere ons haat, heeft hij ons uit Egypteland uitgevoerd, opdat hij ons levere in de hand der Amorieten om ons te verdelgen. Waarheen zouden wij optrekken? Onze broeders hebben ons hart doen smelten, zeggende, het is een volk groter en langer dan wij, en de steden zijn groot en gesterkt tot in de hemel toe. Ook hebben wij daar kinderen der Enakieten gezien. En toen zeide ik tot u, verschrikt niet en vreest niet voor hen. De Heere uw God, die voor uw aangezicht wandelt, die zal voor u strijden naar alles wat hij bij u voor uw ogen gedaan heeft in Egypte. En in al de woestijn, en in de woestijn waar gij gezien hebt dat de Heere uw God u daarin gedragen heeft, als een man zijn zoon draagt, op al de weg die gij gewandeld hebt, totdat gij kwaamt aan deze plaats. Maar door dit woord gelooft het gij niet aan de Heere uw God, die voor uw aangezicht op de weg wandelde, om voor u de plaats uit te zien waar gij zoudt legeren. Desnachts in het vuur, opdat hij u de weg wees waarin gij zoudt gaan, en desdaags in de wolk. Als nu de Heere de stem uw woorden hoorde, zo werd hij zeer toornig en zwoer, zeggende, zo iemand van deze mannen, van dit kwade geslacht, zal zien dat goede land, het welk ik gezworen heb uw vaderen te zullen geven, behalve Caleb, de zoon van Jefunne, die zal het land zien, en hem zal ik het land geven waarop hij getreden heeft en aan zijn kinderen, omdat hij volhard heeft de Heere te volgen. Ook vertoornde zich de Heere op mij om uwentwil, zeggende, gij zult daar ook niet inkomen. Jozua, de zoon van Nun, die voor uw aangezicht staat, die zal daarin komen. Sterk dezelfde, want hij zal het land Israël doen erven. En uw kinderkens, waarvan gij zeidet, zij zullen tot een roof zijn, en uw kinderen, die heden nog goed nog kwaad weten, die zullen daarin komen, en die zal ik het geven, en die zullen het erfelijk bezitten. Gij daarentegen keert u en reist naar de woestijn, de weg van de Schelfzee.
The topic that I have been asked to speak on this morning,
het thema waarover ik gevraagd ben te spreken deze morgen,
is God takes care of me.
Is God zorgt voor mij.
He bears his children through life.
En hij draagt zijn kinderen door het leven.
So I want you to look at verse 31.
Dus ik wil graag dat je nog eens kijkt naar vers 31.
Regarding God's caring his people.
Waar ook geschreven staat over de wijze waarop God zorgt voor zijn volk.
It says in verse 31, the Lord your God carries you just as a man carries his son.
Er staat in vers 31 dat de Heere uw God u daarin gedragen heeft als een man zijn zoon draagt.
In all the way which you have walked until you came to this place.
Op al de weg die gij gewandeld hebt totdat gij kwaamt aan deze plaats.
Do you realize that God tells us that he carries his people.
Nou, realiseer je je dat dat God hier duidelijk zegt dat hij zijn volk draagt.
Now this section begins with the people of God standing at the edge of the promised land.
Nou, dit Bijbelgedeelte begint daarmee dat het volk van God aan de grens van het beloofde land staat.
And they are full of fear and trembling.
En ze zijn vol van vrezen en beven.
And in verse 29, Moses says to them, do not be shocked or fear.
En in vers 29 zegt Mozes tot hen, wees niet verschrikt en vrees niet.
Notice this, beloved.
En geliefden, dit moeten jullie zien.
If you're a Christian,
als je een christen bent,
there are some things that you are going to face in the Christian life.
Dan zullen er sommige dingen zijn die je tegenkomt in het christelijke leven.
That will make your heart melt.
Waar je hart door zal smelten.
That will make you fear and dread.
En die je heel beangstigd zullen maken.
Unless you believe God.
Tenzij je vertrouwt op God.
There are some things that we are going to encounter in the Christian life.
Er zijn sommige dingen waar we mee te maken hebben in het christelijke leven.
That make us feel like grasshoppers.
Die ons het gevoel geven dat wij sprinkhanen zijn.
And make our enemies look like giants.
en ons de indruk geven dat onze vijanden zijn als reuzen.
You will face times like that.
Er zullen tijden zoals dat zijn.
You remember what the Lord Jesus said?
Weet je nog wat Jezus heeft gezegd?
I send you forth as sheep in the midst of wolves.
Ik zend u uit als schapen te midden van wolven.
I was at a museum a few years ago.
Een aantal jaren geleden bezocht ik een museum.
Where I could stand close to a wolf.
Waar ik vlakbij een wolf kon staan.
A pack of wolves.
Sorry?
A pack of wolves, several wolves together.
Okay, een hele groep wolven.
They weren't alive, they were stuffed.
Maar het waren opgezette wolven.
But to stand beside them, their heads are so big.
Maar om naast die wolven te staan, die hoofden waren heel groot.
Their legs are so powerful.
En die benen waren heel krachtig.
One wolf could tear a man to pieces.
Een wolf kan een mens volledig verscheuren.
But what could it do to a sheep?
Maar wat kan een wolf wel niet doen met een schaap?
The Lord Jesus said, I send you out as sheep in the midst of wolves.
En Jezus heeft gezegd, ik zend jullie uit als schapen te midden van wolven.
That's the reality of the situation.
En dat is de werkelijkheid van de situatie.
The Christian life is a life lived in the presence of enemies that are too powerful for us.
Het christelijke leven is een leven dat geleid wordt te midden van vijanden die te krachtig en te sterk zijn voor ons.
But Moses exhorts the people, don't be afraid.
Maar Mozes roept de mensen op om niet bang te zijn.
And then he reassures them in verses 30 and 31.
En dan verzekert hij hen in vers 30 en vers 31.
The Lord your God who goes before you.
De Heere uw God die voor u uitgaat, voor uw aangezicht wandelt.
Will himself fight on your behalf.
Die zal zelf voor u strijden.
Just as he did for you in Egypt.
Net als hij voor u heeft gedaan in Egypte.
And just as he helped you in the wilderness.
En net zoals hij u geholpen heeft in de wildernis.
Just as a man carries his son, the Lord carried you.
Precies zoals een vader zijn zoon draagt, zo heeft de Heere u gedragen.
Now notice the emphasis here on what they had seen.
En de nadruk ligt ook op datgene wat ze hadden zien gebeuren.
It says in verse 30, the Lord fought on your behalf just as he did for you in Egypt before your eyes.
Er staat dat de Heere voor hen had gevochten, zoals hij ook voor hen gedaan had in Egypte, voor hun ogen. Dus ze hadden het zelf zien gebeuren.
In other words, he's reminding them of things that they themselves had seen God do in the past.
Dus hij herinnert hen aan datgene wat ze God zelf hadden zien doen in het verleden.
And in verse 31, it says, you saw how the Lord your God carried you.
En in vers 31 ook weer, jullie hebben gezien dat de Heere, jullie God, jullie heeft gedragen.
They had seen God do some things for them.
Ze hadden God veel voor hen zien doen.
And if you're a Christian, you have seen God do some things for you.
En als jij christen bent, dan heb jij ook de Heere dingen voor jou zien doen.
And the longer you've been a Christian, the more things you've seen him do for you.
En hoe langer je christen bent, hoe meer je hem voor jou hebt zien doen.
And the more you have experienced his faithfulness.
En hoe meer je zijn trouw hebt mogen ervaren.
Almost 40 years ago when I came to the place where I live now.
Bijna 40 jaar geleden toen ik kwam naar de plek waar ik nu woon.
I began to keep a record in a book of all the things that God had done.
Begon ik in een boek bij te houden alle dingen die de Heere had gedaan.
And soon that book was filled and I placed it on the shelf.
En het duurde niet lang voordat ik dat boek of dat schrift had volgeschreven en ik plaatste het op de plank.
But we forget so quickly.
Maar we vergeten zo snel.
Moses says, remember what God did. Remember what you saw him do.
Maar Mozes zegt, herinner je wat God heeft gedaan en herinner je wat je hem hebt zien doen.
I remember the building, the place where we were meeting, needed to have some remodeling.
Ik weet nog dat het gebouw waar wij als gemeente in samenkwamen kwamen, dat dat moest worden gerenoveerd.
And we decided to tear up the floor and put in some steps and make an entryway into the building.
En we besloten om de vloer te veranderen en wat trappen aan te leggen en de ingang te wijzigen.
We didn't have much money to do the work.
Maar we hadden niet zoveel geld voor dat werk.
But the carpenter came, and as he began to tear out the floor,
maar toen de timmerman kwam en de vloer begon weg te halen,
he looked through the floor and he saw that there were already concrete steps below the floor.
Toen keek hij daaronder en toen zag hij dat er al een soort betonnen trap onder die vloer aanwezig was.
And the concrete steps were in the exact place that they needed to be for our entryway.
En die betonnen trap die was precies op de plaats waar wij eigenlijk ook een trap wilden bouwen.
That's the kind of thing I'm talking about.
En dat zijn de dingen waar ik over praat.
If you're a Christian, you've experienced some things like that.
En als je christen bent, dan heb je dat soort dingen ook meegemaakt.
You've seen God take care of you in the wilderness.
Je hebt gezien dat God voor je heeft gezorgd, ook in de woestijn.
We were planning to print a newspaper to use in evangelism on the college campus.
En we hadden het plan om een soort magazine uit te geven om te gebruiken voor evangelisatiedoeleinden op de universiteiten.
And there was just a small group of people. We didn't have any money.
En we waren een kleine groep mensen en we hadden geen geld.
So I said to the people, pray and ask God what he wants you to give and just give that much.
Dus ik zei tegen de mensen, bid tot de Heere God en vraag wat je mag geven en geef dan gewoon zoveel.
We didn't even know how much it would cost.
En we wisten niet hoeveel het zou kosten.
But I got the money all together and counted it.
En toen verzamelden we het geld en we telden het.
We had 10 cents more than what we needed.
En we hadden 10 cent meer dan wat we nodig hadden.
And I told the people, which one of you did not listen to God and gave 10 cents? Too much.
En ik zei tegen de mensen, wie van jullie heeft niet goed naar de Heer geluisterd en 10 cent te veel gegeven?
When it came time for me to be married.
Toen de tijd aanbrak dat ik ging trouwen.
The year before I was married.
Het jaar voordat ik ging trouwen.
I made $1,100 the whole year before I was married.
Verdiende ik $1,100 in het hele jaar. Het jaar voordat ik ging trouwen.
Now that's not very much money.
Dat is niet zoveel geld.
Less than $100 in a month.
Dat is minder dan $100 per maand.
So we didn't have anything extra.
Dus we hadden helemaal geen reserves.
And my wife said, I'm not going to be able to afford to buy a wedding dress.
En mijn vrouw zei toen tegen mij, ik zal niet in staat zijn om een trouwjurk te kunnen kopen.
I'll have to get some material and have one of the ladies show me a dress.
Ik moet wat stof zien te verkrijgen en een van de vrouwen vragen om er een jurk van te maken.
Well, we found out even the material was expensive.
En toen kwamen we erachter dat zelfs de stof daarvoor duur was.
But one day a friend of hers came to visit whom she had not seen for a long time.
Maar toen kwam er een vriendin van haar op bezoek en zij had haar heel lang niet gezien.
She said, you know, I have some wedding dress material.
En toen zei ze tegen haar, weet je, ik heb wel wat stof voor een bruidsjurk.
I bought it for my dress and then we decided to buy one, so I
Want
never
die,
used it.
Ik heb die stof gekocht voordat ik ging trouwen, maar toen besloten we toch maar om een bestaande trouwjurk te kopen. een echte bruidsjurk. Een bestaande.
What, did you say something?
Sorry,
wrong?
No. It's okay.
Okay.
No, it's okay.
I mentioned a true dress, but that's not correct. That was also a true one.
Okay. Are we okay now? She said, I bought this material and I never used it.
En ze zei dus, ik had die stoffen gekocht en nooit gebruikt.
So you can have it.
Dus die mag je hebben.
My wife said, that's very kind of you. But I wanted a special kind of material.
En mijn vrouw zei, dat is heel vriendelijk van je, maar ik had wel een bepaald soort stof op het oog.
And she described exactly what it was she was looking for.
En toen beschreef mijn vrouw precies waar ze eigenlijk naar op zoek was.
And the girl said, well, that's what it is.
En toen zei haar vriendin, dat is precies de stof die ik heb.
So she gave her the material and the lady began to make the dress.
Dus ze gaf die stof aan haar en iemand anders begon de bruidsjurk te maken.
And the company that sold the material was a designer fabric company.
En de fabriek die die stof had gefabriceerd was echt een design fabriek. Dus
and it had a label with the name of the company so that you could sew that inside of the dress.
En er zat een kleine label aan met de naam van die fabriek zodat dat binnenin zou komen ook.
And the label said Leiter. That's my name.
Oh. En op die label stond Leiter. Dat is mijn achternaam.
Spell the same way.
Op precies dezelfde wijze gespeld.
I didn't even know there was a company that made fabric named
Leiter. Ik wist helemaal niet dat er een fabriek bestond met die naam die stoffen fabriceerde.
It's not a very common name.
Dat is niet een veel voorkomende naam.
Now there were so many things like that that I wrote in my book that it was completely filled.
Nou, er waren zoveel van dit soort dingen die ik allemaal in mijn schrift schreef, zodat het hele schrift vol kwam.
But you know what happens?
En weet je wat er dan gebeurt?
When you face a new trial,
als je opnieuw voor een beproeving komt te staan,
you can't remember any of those things.
Dan ben je geneigd om niets van al die dingen je nog te herinneren.
You feel like God has never done anything for you.
Dan heb je soms het gevoel alsof God nog nooit iets voor je heeft gedaan.
And your faith is so weak.
En dan is je geloof zo zwak.
Moses says, remember what God has done.
Maar Mozes zegt, herinner je wat God voor je heeft gedaan.
Now, when you first become a Christian,
als je eerst voor het eerst christen wordt,
usually God does not make things too difficult at the very beginning.
Dan, normaal gesproken, dan maakt de Heer het in het begin vaak niet zo moeilijk.
You remember when he brought the children of Israel out of Egypt?
Weet je nog toen de Heer het volk uit Israël had geleid?
It says God did not lead them by the way of the Philistines, even though the way was short.
Dan staat er dat de Heer hen niet over de weg der Filistijnen leidde, ook al was dat wel de kortste weg.
Lest the people see war.
Opdat het volk niet in oorlog zou komen en terug zou keren.
But the situation that we're looking at here was years later.
Maar de situatie waarin we hier in dit hoofdstuk ons bevinden is vele jaren later.
And after we have seen God do wonderful things, God expects us more to believe him.
En nadat we de Heer veel wonderlijke zaken hebben zien doen, dan verwacht hij ook van ons dat we op hem vertrouwen.
Now what had God done for them?
Wat had de Heere voor hen gedaan?
Well, he had delivered them from the power of Pharaoh.
Hij had hen verlost uit de macht van de farao.
That's what happens in conversion.
En dat is een beeld van wat er gebeurt ook bij de bekering.
And he had guided them in the path that he wanted them to go.
En hij had hen geleid op het pad waarop hij hen wilde leiden.
And he had carried them like a father carries
his son. En hij had hen gedragen zoals een vader zijn zoon draagt.
And that's what we want to look at today.
En dat is waar we vanmorgen wat nader naar willen kijken.
God carrying his people.
Hoe de Heere zijn volk draagt.
Now, the thing that I want you to realize and understand here.
Nou, wat ik heel graag wil dat je begrijpt.
This is how God describes what he has been doing in your life.
Dit is hoe de Heere God beschrijft wat Hij heeft gedaan in jouw leven.
He said, "This is the reality. I have been carrying you."
Hij zegt: dit is de werkelijkheid. Ik heb jullie gedragen.
Now, if you ask the children of Israel, they might not have felt like God had been carrying them.
Nou, als je de kinderen Israëls had gevraagd, dan hadden zij waarschijnlijk niet die indruk gehad en dat gevoel gehad dat God hen had gedragen.
We could go back into Exodus and read some of the things that happened.
Want we kunnen ook in Exodus teruggaan en dingen lezen die zijn gebeurd.
After 3 days, they ran out of water.
Na 3 dagen was er geen water meer.
And they came to a place where there was water, but the water was bitter.
En toen kwamen ze op een plaats waar wel water was, maar waar het water bitter was.
And then they got out further into the wilderness and they began to be hungry.
En toen kwamen ze verder in de woestijn en toen kregen ze honger.
And finally in Exodus 17, they have no water and they're grumbling.
En uiteindelijk in Exodus 17, dan is er geen water en dan murmureren ze.
Did you bring us out into the wilderness to kill us with thirst?
Hebt u ons uitgeleid uit de woestijn in om ons hier te doden?
And finally they encounter war. They run into Amalek.
En daarna komen ze ook in een soort oorlog terecht als ze de Amalekieten tegenkomen.
And yet God says the reality is I was carrying you into all those places.
En toch zegt de Heere hier, de werkelijkheid was dat ik jullie gedragen heb daar allemaal doorheen.
Why would God lead them to a place where there was bitter water?
Waarom zou de Heere hen leiden naar een plaats waar bitter water was?
So he could show Moses to throw in a tree so that the water might be made sweet.
Zodat hij Mozes een hout daarin kon laten werpen, zodat het water zoet zou worden.
Why would God lead them to a place of war with Amalek?
En waarom zou de Heer hen leiden naar die ontmoeting met de Amalekieten?
So he could show them that by Moses holding up his hands, Israel would have victory.
Zodat hij kon laten zien dat wanneer Mozes zijn armen omhoog zou houden, dat Israël de overwinning zou behalen.
Why would he lead them to a place where they had no water?
Waarom zou de Heer hen leiden naar een plaats waar geen water was?
So he could split the rock and bring forth water.
Zodat hij de rots kon doen splijten en daar water uit voort kon laten komen.
And teach us something about the Lord Jesus Christ.
En dit alles, en dat leert ons ook over de Heer Jezus Christus.
God is carrying us through all the trials and situations that we encounter.
Dus de Heere draagt ons door alle beproevingen en hij leidt ons ook in de situaties waarin wij terechtkomen.
Think of the life of Joseph.
Denk eens aan het leven van Jozef.
What happens to him?
Wat gebeurt er met hem?
His brothers take him and sell him as a slave down to Egypt.
Zijn broeders die nemen hem te pakken en die verkopen hem als een slaaf naar Egypte.
And it says in Genesis 42 that they saw the distress of his soul as he begged them not to do this.
En er staat in Genesis 42 dat zijn broeders de enorme spanning en angst bij hem zagen terwijl hij hen smeekte om dat niet te doen.
He was a young man of 17 years of age.
Hij was een jonge man, hij was 17 jaar oud.
I mean, it was terrible.
Dat is gewoon verschrikkelijk.
Tears and crying.
Hij moet hebben gehuild. Er moeten tranen zijn geweest.
And he goes down into Egypt and he serves Potiphar faithfully.
En dan komt hij in Egypte en dan dient hij Potifar getrouw.
And because he refuses Potiphar's wife.
En omdat hij weigert de vrouw van Potifar te nemen.
He's punished for his obedience to God and he's thrown into prison.
Wordt hij gestraft voor zijn gehoorzaamheid aan God en wordt hij in de gevangenis geworpen.
And he talks to Pharaoh's servants in prison and they forget about him.
En hij praat met de dienaren van Farao in de gevangenis en die vergeten hem.
But God says, all the way I was carrying you.
En toch zegt de Heere, de hele weg heb ik jou gedragen.
It wasn't a camel carrying Joseph down to Egypt, it was God.
Het was niet een kameel die Jozef naar Egypte bracht, maar het was de Heere God.
And everything that seemed to be bad that was happening to him was part of God's working of his perfect plan for Joseph's
life. En alles wat zo slecht en zo moeilijk leek wat er met Jozef gebeurde, dat maakte deel uit van het plan dat God met hem had.
Are you a Christian?
Ben jij een christen?
God has been carrying you.
Dan heeft de Heere God jou gedragen.
Not just the pleasant things, the worst things.
En niet alleen door de fijne en mooie dingen heen, maar ook door de allermoeilijkste dingen heen.
Every step of the way he's been carrying you.
De hele weg heeft hij jou gedragen.
Even before you become a Christian, he's carrying you.
En zelfs voordat je christen was, heeft hij jou gedragen.
Remember, Paul says he set me apart from my mother's womb.
Weet je nog dat Paulus op een gegeven moment zegt dat hij heeft mij apart gezet vanaf de moederschoot af.
So when the apostle Paul is a little boy playing with his friends.
Dus toen de apostel Paulus een kleine jongen was, die speelde met zijn vrienden.
God has already set him apart.
Had God hem al apart gezet.
And he's already carrying him.
En was al hem aan het dragen.
And when the apostle Paul is sitting at the feet of Gamaliel,
en als de apostel Paulus later aan de voeten van Gamaliel zit,
God is already preparing him for the work that he's going to do.
Dan is de Heere God hem daar al aan het voorbereiden op het werk dat hij later zal doen.
And when the apostle Paul is killing Christians,
en als de apostel Paulus christenen vermoord,
he's already in God's hand being prepared for what God has him to do.
dan is hij ook daar in de handen van God. En God is bezig hem voor te bereiden op wat hij later zal doen.
God has been carrying you in the things that have happened to you in your life.
De Heere God heeft jou gedragen in de dingen die gebeurd zijn in jouw leven.
God has carried you to the situation that you find yourself in right now.
En God heeft je gebracht in de situatie waarin je je nu bevindt.
He knows what he's doing with your life.
Hij weet wat hij doet met jouw leven.
The very hairs of your head are all numbered.
De haren van je hoofd zijn geteld.
Now God knows how many hairs are on the head of every person in the world.
De Heere weet hoeveel haren er zijn op het hoofd van iedere persoon op deze wereld.
He knew how many hairs were on the head of Pharaoh, and he knew how many hairs were on the head of Adolf Hitler.
Hij wist hoeveel haren er waren op het hoofd van de farao en hij wist hoeveel haren er waren op het hoofd van Hitler.
You see, it's more than a statement of omniscience.
En dat is meer dan een uitspraak aangaande zijn alwetendheid.
He's telling you how important you are to him.
Het gaat erom dat hij daarin zegt hoe belangrijk jij voor hem bent.
He's telling you how special you are to him.
Hij zegt daarmee hoe speciaal je voor hem bent.
He has carried you and he will carry you.
Hij heeft je gedragen en hij zal je dragen.
Now, God says that he carries us.
De Heere God zegt dat hij ons draagt.
What is implied by this idea of God carrying us?
Maar wat betekent dat? Wat zijn de implicaties van de gedachte dat God ons draagt?
Three things.
Drie dingen.
First of all, the weakness and the inability of the one who is being carried.
In de eerste plaats impliceert dat de zwakte en het onvermogen van degene die wordt gedragen.
Why else would God carry you?
Want waarom anders zou de Heere jou dragen?
Because you're so weak.
Omdat je zo zwak bent.
My oldest son is in his late 20s.
Mijn oudste zoon is eind 20.
He's strong and healthy.
Hij is sterk en gezond.
I don't carry him anymore whenever we go somewhere.
Nou, ik draag hem niet meer als we ergens naartoe gaan.
But I used to carry him.
Maar er was een tijd dat ik hem droeg.
And someday he may have to carry me.
En er komt misschien een dag dat hij mij moet dragen.
Why?
Waarom?
Weakness.
Zwakte.
Inability.
Onvermogen.
That's the reason that God carries us.
En dat is de reden dat de Heere ons draagt.
Now this is the reality of the Christian life.
En dit is ook een werkelijkheid in het leven van de christen.
In yourself.
In jouzelf.
You are weaker than you can ever imagine.
Ben je zwakker dan je ooit kunt voorstellen.
You're helpless. You need to be carried.
Je bent hulpeloos. Je moet gedragen worden.
That's what God's telling us.
En dat is wat de Heere God tegen ons zegt.
The Lord Jesus says in John 15.
En Jezus zegt in Johannes hoofdstuk 15.
Apart from me, you can do a little bit.
Zonder mij kun je een beetje doen.
He doesn't say that, does he?
Dat zegt hij niet.
Apart from me, you can do nothing.
Zonder mij kun je niets doen.
In other words, if God doesn't carry us, we are not going to make it in the Christian life.
Met andere woorden, als de Heere ons niet draagt, dan zullen wij het niet redden in het christelijke leven.
If he doesn't carry us, we're never going to make it to heaven.
Als hij ons niet draagt, dan zullen we nooit de hemel bereiken.
You know, Peter was one of the chiefest apostles.
Weet je, Petrus was een van de meest vooraanstaande apostelen.
Sometimes I think we don't give Peter enough respect.
Soms heb ik wel eens de indruk dat we Petrus niet het respect geven dat hem toekomt.
George Whitefield was a great evangelist.
George Whitefield was een geweldige evangelist.
But he never saw 3000 people converted in one meeting.
Maar hij heeft nooit 3000 mensen in één samenkomst tot bekering zien komen.
Peter did.
Maar Petrus wel.
George Whitefield never saw anyone raised from the dead, but Peter did.
George Whitefield heeft nooit iemand uit de dood zien opstaan, maar Petrus wel.
But Peter was so weak.
Maar Petrus was zo zwak.
That he was one prayer away from total apostasy.
Dat hij slechts één gebed verwijderd was van volledig afdwalen.
Luke 22.
Lucas 22.
Simon, Simon, Satan has desired to have you.
Simon, Simon, Satan heeft gepoogd je te ziften als tarwe.
But I have prayed for you that your faith would not fail.
Maar ik heb voor je gebeden dat je geloof niet zou schipbreuk leiden.
In other words, Peter's faith would have failed if it hadn't been for the Lord Jesus praying for him.
Met andere woorden, het geloof van Petrus zou schipbreuk hebben geleden tenzij Jezus voor hem, als Jezus niet voor hem had gebeden.
That's the only reason your faith doesn't fail right now.
En dat is ook de enige reden dat jouw geloof geen schipbreuk leidt nu.
You're being carried by God.
Je wordt gedragen door God.
He is the one that sustains your faith.
Hij is degene die jouw geloof onderhoudt.
We're weak.
Wij zijn zwak.
So God has to carry us.
Dus de Heere moet ons dragen.
And he carries us all the time.
En hij draagt ons voortdurend.
He doesn't just carry us through the hard times.
En hij draagt ons niet alleen door de moeilijke tijden heen.
He has to carry us all the time.
Hij moet ons alle tijden dragen.
You could not make it through the best day if God wasn't carrying you.
En je kunt zelfs het niet volhouden op de beste dag van je leven tenzij hij jou draagt.
In the United States we have this poem about footprints in the sand.
In de Verenigde Staten hebben we dat gedicht over de voetstappen in het zand.
I don't know if you've seen that here. You've seen that here too.
Yes.
All right.
Het is hier ook heel bekend.
The man says, Lord, why did you leave me whenever I was going through the hardest times of life?
En het zegt: Heere, waarom hebt u mij alleen gelaten toen ik door de moeilijkste tijden van mijn leven ging?
There was only one set of footprints during that time.
Want ik zie maar één paar voetstappen in de moeilijkste tijden.
And the Lord says, I was carrying you during that time.
En de Heere zegt op dat moment: ik droeg je door die moeilijke tijden. Toen droeg ik je.
I have news for you.
Ik heb nieuws voor je.
He's carrying you the whole time.
Maar hij draagt je de hele tijd.
Through the good times you have to be carried.
En ook op de goede tijden word je en moet je worden gedragen.
Someone said Christianity is a crutch.
A crutch?
A crutch, the thing that you put on.
Oh ja, ja. Dus iemand zegt wel eens het christendom is als een kruk.
And someone else said no, it's a wheelchair.
Maar iemand anders zei nee, het is een rolstoel.
But it's something better than that.
Maar het is nog beter dan dat.
It's a father carrying his son.
Het is een vader die zijn zoon draagt.
Now, just a few verses about this. Before we go on.
Nou, een paar versen hierover voordat we verder gaan.
The Bible has a lot to say about God carrying us in our weakness.
De Bijbel zegt veel over dat de Heere God ons draagt in onze zwakheden.
Let me just give you two or three verses.
Ik wil een paar versen noemen.
Psalm 28 and verse 9.
Psalm 22 vers 9.
Save thy people and bless thine inheritance.
Heere, red uw volk en zegen uw erfdeel.
Be their shepherd also and carry them forever. You can read it in there. 28:9.
Oh, sorry. Verlos uw volk en zegen uw erven en wijd hen en verhef hen tot in der eeuwigheid.
Be their shepherd and carry them forever.
Wees hun herder, wijd hen. Ja, wees hen herder, hun herder en wijd hen.
Isaiah 46.
Jesaja 46.
Verses 3 and 4.
Vers 3 en 4. Hoort naar mij, o huis Jacobs. En het ganse overblijfsel van het huis Israëls, Jesaja 46 vers 3. Gij die van mij gedragen zijt van de buik aan en opgenomen van de baarmoeder af. En tot de ouderdom toe zal ik dezelfde zijn. Ja, tot de grijsheid toe zal ik u lieden dragen. Ik heb het gedaan en ik zal u opnemen en ik zal dragen en redden.
God says, I have carried you and I will carry you.
De Heere zegt, ik heb jullie gedragen en ik zal jullie dragen.
Now look at the contrast with verses 1 and 2.
Dan kijk eens naar het contrast met vers 1 en 2.
Concerning the idols.
Ten aanzien van afgoden.
Go ahead.
Bel is gekromd. Nebo wordt nedergebogen. Hun afgoden zijn geworden voor de dieren en voor de beesten. Uw opgeladen pakken zijn een last voor de vermoeide beesten. Tezamen zijn zij nedergebogen, zij zijn gekromd. Ze hebben de last niet kunnen redden, maar zij zelf zijn in de gevangenis gegaan.
And then verse 7, also talking about idols.
En vers 7 gaat ook over afgoden. Zij nemen hem op de schouder, zij dragen hem en zetten hem aan zijn plaats en daar staat hij. Hij wijkt van zijn steden niet. Ja, roept iemand tot hem, zo antwoordt hij niet. Hij verlost hem niet uit zijn benauwdheid.
This is a distinction between the true God and false God.
Hier wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de ware God en valse goden.
You have to carry false gods.
Valse goden moet je zelf dragen.
But the true God carries you.
Maar de ware God draagt jou.
We have a man in our church that drives a bus for students and that are in classes at the university.
We hebben een man in onze gemeente en hij is de chauffeur van een bus die studenten brengt naar de universiteit.
And there was one class that studied Eastern religion.
En er was één klas die hield zich bezig met Oosterse godsdiensten.
And they took a trip to a Hindu temple far away.
En ze maakten een uitstap naar een Hindu tempel ver weg.
And these students are very intellectual.
En die studenten waren heel intellectueel.
And they got to the Hindu temple.
Ze kwamen bij die Hindu tempel aan.
And the people met them, they said, "You're very fortunate."
En de mensen die hen daar ontmoetten, die zeiden tegen hen: "Jullie hebben veel geluk."
You have arrived just in time to see us put the gods to bed.
Jullie zijn precies op tijd gekomen om te zien hoe wij de goden zullen onderdekken.
Isn't that amazing?
Is het niet verbazingwekkend?
This is a university class.
Dat is een groep universiteitsstudenten.
That mocks at Christians.
Die spot met christenen.
I read another account of a building that was burning.
Ik heb een ander verslag gelezen van een gebouw dat in brand stond.
And the woman risked her life to run back into the building.
En een vrouw die redde haar leven door het gebouw weer in te rennen.
So she could rescue her gods and carry them out of the burning building.
Ze rende het gebouw weer in om haar goden daar uit het gebouw te halen en haar goden te redden.
False gods have to be carried.
Valse goden moeten gedragen worden.
Now this is not only in Hinduism.
En dit vindt niet alleen plaats in het hindoeïsme.
It's in Christianity too.
Maar in het christendom ook.
Do you have to carry your God or does he carry you?
Moet jij jouw God dragen? Of draagt hij jou?
Are you trying to keep a list of rules that wears you out?
Ben je bezig om je te houden aan een hele verzameling regels die jou heel erg belast en vermoeid maken?
Are you trying to keep something going in your own power?
Ben je bezig om iets gaande te houden in eigen kracht?
Trying to practice religion?
Ben je bezig om een bepaalde godsdienst te praktiseren?
Or do you know the living God who carries his people?
Of ken je de ware God die zijn volk draagt?
Well, God carrying us speaks of our weakness.
Dus dat God ons draagt, dat spreekt ook van onze zwakheid.
But it also speaks of his love and tender compassion towards his children.
Maar het spreekt ook van zijn liefde en zijn tedere zorg voor zijn kinderen.
God carries us like a man carries his son.
God draagt ons zoals een man zijn zoon draagt.
You've seen pictures of refugees standing in line waiting for food or for medicine.
Je hebt wel beelden gezien van vluchtelingen die in een lange rij staan omdat ze voedsel of medicijnen nodig hebben.
Many times there's a mother who looks so weak that she can hardly stand up.
Vaak zie je daar ook wel een moeder die zo zwak eruit ziet dat ze bijna niet meer kan blijven staan.
But she still has enough strength to carry her child.
En toch heeft ze nog wel genoeg kracht om haar kind te blijven dragen.
God's carrying us speaks of his tender compassion and love for us.
Dat God ons draagt spreekt van zijn werkelijke bewogenheid en zijn liefde voor ons.
I remember when my little son was sick, I would carry him.
Ik weet nog dat toen mijn kleine zoontje ziek was, dat ik hem droeg.
It's compassion.
Dat is barmhartigheid.
God is telling us how he feels about us.
En God laat ons hiermee zien hoe hij over ons voelt.
It says in Psalm 103.
In Psalm 103 daar staat:
As a father has compassion on his children, so the Lord has compassion on those who fear him.
Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, ontfermt de Heere zich over wie hem vrezen.
He knows our frame, that we're but dust.
Hij weet dat wij slechts stof zijn.
A wind that passes and does not return.
En een wind gaat er overheen als een wind die voorbij gaat.
Isaiah 40 tells us that God will lead his flock like a shepherd.
Jesaja 40 zegt dat de Heere zijn volk zal leiden als een herder.
And he will gather the lambs and carry them in his arms.
En hij zal de lammeren vergaderen en hen dragen in zijn armen.
Carrying, God carrying his people.
De Heere God draagt zijn volk.
Isaiah 63 and verse 9.
Jesaja 63 vers 9.
In his love and in his mercy he redeemed them.
In zijn liefde en in zijn genade heeft hij hen verlost.
He lifted them and carried them all the days of old.
Hij heeft hen opgetild en hen gedragen alle dagen in het verleden.
Christian, I want to remind you.
Dus Christian, ik wil je hieraan herinneren.
You are not being carried in the rough arms of chance.
Je wordt niet gedragen in ruwe armen.
And you're not being carried in the mechanical arms of fate.
En je wordt ook niet gedragen in mechanische armen van het lot.
You're being carried by a loving father.
Maar je wordt gedragen door een liefdevolle vader.
Who's full of compassion and mercy toward
you. Die vol van bewogenheid en genade voor je is.
We talked about Joseph.
We hebben het gehad over Jozef.
Everything that happened to him looked like blind chance.
Alles wat er met hem gebeurde leek op toevallig, op het lot.
But even the worst things were expressions of God's love.
Maar zelfs de slechtste dingen die hem overkwamen waren uitdrukkingen van Gods liefde.
Finally, number three.
En ten derde.
God's carrying us speaks of his protection.
Dat God ons draagt, spreekt van zijn bescherming
voor ons. It speaks of our security and safety.
Het spreekt ons ook van de veiligheid waarin wij ons bevinden.
If God is carrying you, do you think you need to be afraid that somebody's going to hurt you?
Als God je draagt, denk je dat je dan nog bang moet zijn dat iemand je kwaad zal doen?
I mean, if my father is the strongest man around and he's carrying me, I'm not too afraid of that little kid that might say something to me.
Als mijn vader de sterkste man is die er is en hij mij draagt, dan ben ik niet bang voor whom?
From some little child that might threaten me.
Dan ben ik niet bang voor een klein kind die mij zou kunnen bedreigen.
But suppose my father who's carrying me is the creator of the universe.
Maar stel je nu eens voor dat de vader die mij draagt de schepper van hemel en aarde is.
I will not be afraid. What shall man do to me?
Ik zal niet vrezen. Wat kan een mens mij doen?
Protection, safety, guarding.
Bescherming en veiligheid. Hij waakt over ons.
Exodus 19 verses 3 and 4 speaks of this.
Exodus 19, vers 3 en 4 spreken hiervan. You want me to read it?
I'll just read. Well, you can read verse 4.
Gij lieden hebt gezien wat ik de Egyptenaars gedaan heb, hoe ik u op vleugelen der arenden gedragen en u tot mij gebracht heb.
He says, you have seen what I did to the Egyptians.
Hij zegt, jullie hebben gezien wat ik heb gedaan aan de Egyptenaren.
There's a sense of triumph here.
En er is een overwinningsklank hierin.
I carried you.
Ik heb jullie gedragen.
One more passage, Deuteronomy 32.
Deuteronomium 32.
Verses 9 to 12.
Vers 9 tot 12. Deuteronomy 32?
Yes, verses 9 to 12.
Shall I read it?
Yes, go ahead, please.
Want des Heeren deel is zijn volk. Jacob is het snoer zijner erven. Hij vond hem in een land der woestijn. En in een woeste, huilende wildernis. Hij voerde hem rondom. Hij onderwees hem. Hij bewaarde hem als zijn oogappel. Gelijk een arend zijn nest opwekt. Over zijn jongen zweeft, zijn vleugelen uitbreidt, ze neemt en ze draagt op zijn vlerken. Zo leidde hem de Heere alleen, en er was geen En er was geen vreemd God met hem.
God carries us like an eagle carries its young.
God draagt ons gelijk een arend zijn kleinen draagt.
And he hovers over us.
En hij zweeft over ons.
And he protects us like a man protects the pupil of his eye.
En hij beschermt ons zoals de mens zijn eigen oogappel beschermt.
So when God tells us that he carries us, he's speaking about protecting us and keeping us safe.
Dus als God zegt dat hij ons draagt, dan betekent dat ook heel duidelijk dat hij ons beschermt en ons in veiligheid houdt.
Now all those things are involved in the fact that God carries you.
Dit zijn allen implicaties van de gedachte dat God ons draagt.
Your weakness.
A, je zwakte.
His love.
B, zijn liefde.
And your complete safety while you're in his arms.
En de volkomen veilige toestand waarin je bevindt.
Now, in light of all that, do you see how sinful it is to doubt him?
Nou, in het licht van dit alles zien wij dan nu hoe zondig het is om aan hem te twijfelen.
The children of Israel actually said, because the Lord hates us, he brought us out here.
De kinderen Israëls die zeiden zelfs, omdat de Heere ons haat, heeft hij ons uit Egypte geleid en ons hier gebracht.
That was a great dishonor to his faithfulness.
Dat was heel onterend en dat was niet respectvol ten aanzien van Gods trouw.
It's a sinful thing not to believe him.
Het is iets zondigs om niet te vertrouwen.
It's a sinful thing to be terrified of our enemies.
Het is iets zondigs om bang te zijn voor onze vijanden.
Because all of this time he has been carrying us.
Omdat hij ons de hele tijd heeft gedragen.
And he will carry us in the future.
En hij zal ons dragen in de toekomst.
In closing.
Nou, om af te sluiten.
When you look back on what's happened to you already.
Als jij nu terugkijkt naar wat tot nu toe is gebeurd.
You may not have seen the answer yet.
Dan kan het zijn dat je het antwoord nog niet ziet.
You may be like Joseph while he was still in prison.
Het kan zijn dat je in een situatie bevindt zoals Jozef toen hij nog in de gevangenis zat.
But I will guarantee you this on the authority of the word of God.
Maar op grond van het woord van God geef ik je deze garantie.
The things that have happened in your Christian life have not happened by chance.
De dingen die zijn gebeurd in jouw leven als christen zijn niet toevallig gebeurd.
God has been carrying you.
Maar God heeft jou gedragen.
He's been preparing you for what he has for you.
En hij is bezig geweest om jou voor te bereiden op datgene wat hij voor jou heeft.
And you may be facing giants right now.
Het kan best zijn dat je op dit moment reuzen tegenover je hebt.
And you may be tempted to be afraid.
En je wordt misschien verleid om bang en angstig te worden.
But you have the word of God.
Maar je hebt Gods woord.
That the one who has carried you will carry.
Dat degene die je heeft gedragen je zal dragen.
May God help us to remember that in the days ahead.
Mogen de Heer ons helpen om ons dat te herinneren in de dagen die voor ons liggen.
Amen.
Amen.
We willen nu met elkaar gaan luisteren naar enkele getuigenissen. Vanmiddag hebben we gehoord over het evangeliseren op straat en dat Paul ook zei dat er ook mensen zijn die op de straat het evangelie verkondigen en soms denk je, maar zijn er nog wel zulke mensen die echt op de straat gaan staan en een boodschap doorgeven? We hebben dit weekend iemand in ons midden, een straatpredikant uit Engeland, uit Manchester, die zelfs op zijn trapje gaat staan, op een huishoudtrapje gaat staan en midden in de straat het evangelie verkondigt. En ik wil graag aan dominee Kelvin Williams ook het woord geven en dat hij zijn getuigenis vertelt en ook zijn werk in die grote stad in Engeland.
Hallo. Let's pray. Father, I pray you'd help me, Lord. I pray you'd be glorified. You would speak to people, Lord, through what you've done in my life and what you are doing. We thank you in Jesus' name. Amen. Okay. My name is Kevin Williams.
My name is Kevin Williams.
I'm from England.
Ik kom uit Engeland.
And to give you a bit of background to the life I grew up in.
En ik wil je enige achtergrondinformatie geven over het leven waarin ik ben opgegroeid.
In England, 80-90% of the people.
In Engeland is 80-90% van de mensen.
They have some sort of infant baptism.
Zij ondergaan de kinderdoop.
Even atheists.
Ook atheïsten.
A minister sprinkles water over a baby and then everybody goes to the pub and gets drunk.
Oké, de geestelijke besprenkelt water over de baby en daarna gaan ze allemaal de kroeg in en worden dronken.
And then they never go to church again.
En ze gaan nooit naar de kerk.
Until their funeral.
Totdat er een begrafenis plaatsvindt.
And then the pastor then says, this person is now in heaven.
En dan zegt de dominee, deze persoon is nu in de hemel.
And that was the type of Christianity I grew up with.
En dat is het soort christendom waarmee ik ben opgegroeid.
When I went into secondary school,
toen ik naar de middelbare school ging,
I learned about evolution,
kreeg ik te horen over evolutie.
And I professed to be an atheist.
En toen begon ik te belijden dat ik atheïst was.
I then left school.
Daarna ben ik van school gegaan.
And I drank up as much sin as I could in various ways.
En daarna heb ik zoveel zonde ingedronken als ik maar kon op verschillende wijzen.
I did things shameful to speak about.
Ik heb dingen gedaan die schandelijk zijn om te noemen.
And then in my mid-20s.
En toen ik halverwege de 20 was.
I started asking those questions we all ask at some stage.
Begon ik mijzelf vragen te stellen die wij ons allemaal op een gegeven moment beginnen te stellen.
Why are we here?
Waarom zijn wij hier?
And what happens when this life is over?
En wat gaat er gebeuren als dit leven voorbij is?
And I looked at the creation.
En ik keek naar de schepping.
And I knew there was a God. I left my atheism.
En ik wist op dat moment dat er een God is. En ik liet mijn atheïsme achter.
And I at first looked at other religions. I wanted to become anything but a Christian.
En toen ben ik gaan zoeken in andere godsdiensten. Ik wilde alles wel worden behalve christen.
But I couldn't buy any of them. They were just like fairy tales.
Maar ik kon geen daarvan aannemen, want ze kwamen op mij over als sprookjes.
And then I started to read the Bible as a history book.
Toen begon ik de Bijbel te lezen als een soort geschiedenisboek.
And around the same time I went to a high Anglican church, very Catholic.
En ongeveer diezelfde tijd begon ik te gaan naar een hoogliturgische Anglicaanse kerk.
And after a long time searching, I knew this was all true.
En na lange tijd zoeken kwam ik erachter dat de Bijbel waar is.
I was very impressed with the Bible's prophecy.
Ik kwam zeer onder de indruk van Bijbelse profetieën.
The Bible could predict the future and was always accurate.
In de Bijbel werd de toekomst voorspeld en het was altijd nauwkeurig.
In Psalm 22, written 1000 BC.
In Psalm 22 bijvoorbeeld, dat 1000 voor Christus is geschreven.
In verse 16 it says, they pierced my hands and my feet.
In vers 16 bijvoorbeeld, daar staat, ze hebben mijn handen en voeten doorboord.
Yet that prophecy was written 1000 BC.
Die profetie werd 1000 voor Christus geschreven.
And crucifixion in all its forms was not even invented until another 400 years in 600 BC.
Maar kruisiging op welke wijze dan ook bestond helemaal niet in die tijd. Dat kwam pas vanaf 400 voor Christus.
So I knew this book was all true.
Dus ik kwam erachter dat de Bijbel waar is.
I knew it was supernatural.
En ik kwam erachter dat de Bijbel bovennatuurlijk is.
I knew there was a heaven and there was a hell.
Ik wist dat er een hemel en een hel is.
But I still wasn't a Christian.
En toch was ik nog geen christen.
I believed Jesus.
Ik geloofde in Jezus.
I could tick all the essential doctrines on paper.
En ik kon over alle belangrijke leerstukken wel iets op papier zetten.
But so could the devil.
Maar dat kan de duivel ook.
And I was going to church on a Sunday.
Ik ging op zondag naar de kerk.
And on the Saturday night before, I was in nightclubs. Doing all sorts of things.
Maar op de zaterdagavond daarvoor bevond ik mij in nachtclubs en deed ik van allerlei dingen.
But I cleaned my life up to some extent, but I still wasn't a Christian.
Nou, ik ruimde mijn leven wel tot op zekere hoogte op, maar ik was nog niet echt christen.
I didn't know Jesus.
Want ik kende Jezus nog niet.
He was a distant deity to me.
Maar hij was nog op afstand van mij.
And then one day I was listening to a sermon in the garden.
In the garden?
Yeah, it was on the internet.
Okay. Op een dag luisterde ik naar een preek op internet.
And I heard the words of Jesus.
En ik hoorde de woorden van Jezus.
And he said, you have heard that it was said of old, you shall not commit adultery. But I say unto you, that if you so ever look at a woman to lust after her, you have already committed adultery with her in your heart.
En er werd gepreekt over dat Jezus heeft gezegd, jullie hebben gehoord dat er gezegd is, gij zult geen overspel plegen, maar ik zeg jullie, dat als je alleen al kijkt naar een vrouw om haar te begeren, dan heb je al in je hart overspel gepleegd.
And then Jesus went on to say that lusting after people you're not married to will take you all the way to hell.
En dan zegt Jezus dat het begeren van iemand met wie je niet getrouwd bent, dat je verloren zal doen gaan.
Now I'd heard that scripture many times before.
Nou, ik had dat vers wel veel vaker eerder gehoord.
And I always tried to explain it away, saying it doesn't really mean what it says.
En ik probeerde dat altijd weg te rationaliseren, te zeggen, nou, dat betekent niet echt wat er staat.
But that day was different.
Maar op die dag was het heel anders.
The Spirit of God blew on me.
De Heilige Geest die waaide over mij.
And I was shook with fear.
En ik werd ineens heel erg bang.
And I wasn't just grateful for the cross.
En op dat moment was ik niet alleen dankbaar voor het kruis.
I felt like I drove to a cliff and stopped at the last second.
Maar ik had op dat moment het gevoel dat ik op weg was met een snelle vaart richting een ravijn en dat ik pas op het allerlaatste moment werd gestopt.
I was grateful that God didn't kill me last week or the week before.
En ik was op dat moment buitengewoon dankbaar dat ik niet de week daarvoor of de week daarvoor was overleden.
And all my sin was gone.
En op dat moment was al mijn zonde weg.
Because Jesus Christ, he took all of it on that cross.
Omdat Jezus alles had gedragen aan het kruis.
As Brother Paul said yesterday, there wasn't a moment in Jesus' life when he didn't love God perfectly.
Zoals Brother Paul gisteravond zei, dat er geen enkel moment, geen enkele seconde in het leven van Jezus was waarop hij de Vader niet volmaakt lief had.
Ja, on that cross, God looked at Jesus as if he was me.
En toch heeft toen Jezus aan het kruis hing, God de Vader hem beschouwd alsof hij mij was.
But then he looks at me.
En dan kijkt de Vader naar mij.
No matter what day I am having.
Het maakt niet uit hoe goed of hoe slecht mijn dag is.
Jesus looks, God looks at me as if I have always perfectly loved the God with my heart, soul, mind and strength.
De Vader kijkt naar mij en onafhankelijk van mijn toestand ziet hij mij als iemand die hem altijd lief heeft gehad met heel het hart, heel de ziel, heel mijn verstand en heel mijn kracht.
That's just wonderful.
En dat is heerlijk.
And since then, I've become a pastor.
En sinds dat moment, ik ben nu een voorganger geworden.
And we do a lot of open air preaching.
En we doen een heleboel openlucht prediking.
I'm one of them crazy guys who stands on a chair.
Ik ben een van die hele gekke mensen die op een stoel gaan staan.
You get a big crowd around you.
Je krijgt mensen om je heen.
I've been punched.
En ik ben geslagen.
Kicked.
Geschopt.
Had bottles thrown at me.
En zijn wel eens flesjes naar mij toe gegooid.
And knocked off my stool.
En ik ben van mijn stoel afgeslagen.
But I've also seen wonderful things and been able to draw closer to Christ through it all.
Maar ik heb ook hele mooie dingen zien gebeuren. En door alles heen ben ik veel dichter bij Christus gekomen.
Before I started preaching, when I used to read when Jesus taught in the temple.
Voordat ik begon te prediken, las ik over dat Jezus aan het leren was in de tempel.
I used to imagine When Jesus preached, it was a bit like this, where everybody sat down nice and put their hand up one at a time and everybody was pleasant.
En ik stelde mij zo voor dat het een beetje was zoals hier, dat Jezus aan het prediken was, dat iedereen gemoedelijk daar zat en heel vriendelijk was.
But now I realize, if you read chapters like John 7,
maar nu realiseer ik me dat als je hoofdstukken leest zoals Johannes hoofdstuk 7,
the crowd is very rowdy.
Excited. Ja, dat de mensen die naar Jezus luisterden heel erg opgewonden waren.
And questions and objections come from all directions.
En overal komen vragen en ook tegenwerpingen komen er voortdurend op.
And some are angry, some are raging.
En sommigen worden heel erg boos of heel erg woedend.
Some believe.
En sommigen komen tot geloof.
Some are indifferent.
Sommigen zijn onverschillend.
Some say we'll hear you again on this.
Onverschillig. Some say what?
We'll come and hear you again.
Oh ja, en sommigen zeggen we zullen terugkomen om opnieuw naar je te luisteren.
In Manchester, when we open up preach, what I normally do is I start preaching one, two minute gospels, just repeating.
En in Manchester, als we openlucht prediking doen, dan begin ik. You mean you repeat things? Or?
Yeah, I repeat the gospel 1 minute because that's all your crowd have gone.
Oh, okay. Dan in 1 minuut leg ik het hele evangelie uit en dan doe ik het daarna weer in 1 minuut. Dus ik doe het heel snel en ik herhaal het elke keer.
And then I always pray God would send a good heckler.
Heckler?
Someone who argues with me.
Okay. En dan bid ik altijd dat er iemand bij zal zijn die heel moeilijk zal gaan doen en met mij in discussie zal gaan.
And it can happen at any time. I could be preaching for 1 minute, sometimes 20 or 30 minutes.
En het kan op elk moment gebeuren. Soms gebeurt het al bij de eerste keer en soms pas na een half uur.
And someone will come along and will start arguing in the streets.
En dan komt er altijd iemand en die begint met mij te discussiëren.
And then other people will stop to watch.
En juist door die discussie komen dan allemaal andere mensen erbij om er naar te kijken.
And a good heckler can get you a crowd of 100 in a few minutes.
En iemand die echt irritant is, die kan er al heel snel zorgen voor 100 mensen erbij.
But sometimes the hecklers can be violent.
En soms kunnen deze mensen ook wel gewelddadig worden.
It's the atheists are the most violent.
De atheïsten zijn het meest gewelddadig.
The Muslims can get aggressive too.
De moslims kunnen ook agressief worden.
But I've never been hit by a Muslim.
Maar ik ben nog nooit geslagen door een moslim.
Sometimes the Muslims will threaten to beat me up.
En soms dan dreigen de moslims wel met geweld.
But I always remind them that they just told me Islam is a religion of love.
Maar dan herinner ik hen er altijd aan dat ze mij zojuist hebben verteld dat Islam een godsdienst is van liefde.
And they go, oh yeah.
En dan staan ze met hun vuist klaar en dan zeggen ze, oh ja, je hebt gelijk.
One time when I was preaching, I had a lot of Muslims around me.
Eén keer toen ik aan het preken was, waren heel veel moslims om mij heen.
And I don't suggest you copy this.
En ik stel niet voor dat je dit gaat nadoen.
I asked the question, how many wives is a Muslim allowed?
En ik stelde de vraag, hoeveel vrouwen mag een moslim hebben?
Some said 9, some said 10.
Sommigen zeiden 9, anderen 10.
So then I asked them how many, sorry, 3 or 4 I think it is. You lose count.
Sorry, even foutje. Ik denk dat het 3 of 4 zijn dat ze zeiden.
So I asked them how many wives did Muhammad have?
En toen stelde ik hen de vraag hoeveel vrouwen had Mohammed?
And that was the 9 or 10.
En dat was toen 9 of 10.
And then my next question was.
En toen was mijn volgende vraag.
How young was Muhammad's youngest wife?
Hoe jong was Mohammed's jongste vrouw?
And this big crowd, maybe 40, 50 Muslims shouted, 6 years old.
En deze grote groep van wel 40, 50 moslims, die zeiden allemaal 14 jaar oud.
So I then shout.
Oh, sorry.
6 years old.
Wow. 6 jaar oud.
So I then shouted, what do you call a man who has sex with a 6-year-old girl?
En toen zei ik, hoe noem je een man die seksuele omgang heeft met een meisje van 6 jaar oud?
And at that point, I got very close to being knocked off my ladder.
En op dat moment kwam het van mijn ladder afgeslagen worden heel dichtbij.
And probably dragged through the streets.
En ik werd bijna door de straten gesleurd.
And but if I ever get in a moment like that, I then switch to the love of Christ.
Maar als ik dan op zo'n punt kom, dan ga ik over op de liefde van Christus.
And one of the most important things in opener preaching is to pray for a voice of compassion.
En een van de belangrijkste zaken als het gaat om zo getuigen van Christus in het openbaar is dat we vervuld zijn met bewogenheid en liefde.
Because even if you preach in love,
want als je preekt met liefde,
when people are punching you, sometimes that doesn't always happen, but or hitting you.
Wanneer mensen je slaan, dat gebeurt niet altijd, soms wel.
You get a lot of hate hurled at you.
En er komt veel haat op je af.
And it's very easy to become hard-hearted to that.
Het is heel makkelijk om dan hard van hart te worden.
But it's also a chance to show the love of Christ.
Maar juist dat is dan ook een gelegenheid om de liefde van Christus te laten zien.
And we've counseled with homosexuals.
En we hebben gesprekken gehad met homoseksuelen.
Homeless people.
Zwervers.
But with the homeless people we don't just witness to them.
En als het gaat om zwervers, dan willen we niet alleen voor hen getuigen.
Brothers in our fellowship have took them into their home.
Maar mensen van onze gemeente hebben hen soms in huis genomen.
And we fed them.
En we voeden hen.
And the love of Christ wins people with our lives as well as our preaching.
En de liefde van Christus die wint mensen door ons leven net zozeer als door onze prediking.
There's no point in preaching Christ unless we live Christ.
En het heeft helemaal geen zin om Christus te prediken tenzij we Christus ook leven.
So, not everybody is called to preach in the streets.
Ik geloof niet dat iedereen geroepen is om op straat te gaan preken.
But you all have family and friends who you can share the gospel with.
Maar jullie hebben allemaal familie en vrienden met wie jullie het evangelie kunnen delen.
If you look, people say you can't witness to family members today.
Als mensen vandaag de dag tegen je zeggen je kunt niet getuigen aan je eigen familieleden.
Yet if you look at the disciples, they went straight away and called their brothers.
Maar als je kijkt naar de apostelen, die gingen wel gelijk naar hun broeders soms om hen erbij te halen.
So we must. One more thing is when we're witnessing to people, don't expect God to move if we don't pray.
Nou, een ander iets wat ik zou willen noemen als wij uitreiken naar anderen om te getuigen van Christus, kunnen we niet verwachten dat er iets gebeurt als we niet bidden.
Many open air preaching groups I've seen will pray for 5 minutes before they preach.
En veel mensen die de straat op gaan, die bidden gewoon 5 minuten voordat ze dat gaan doen.
I think it's worth praying for an hour, even if it means cutting the preaching time down.
Ik denk dat het zeer de moeite waard is om eerst een uur te gaan bidden, ook al betekent dat je minder tijd hebt om te getuigen.
Then expect God to do great things.
En je verwacht dan van de Heere God dat Hij grote dingen zal doen.
And even when we're preaching in the street, it is a great privilege.
En ook als we op straat prediken, is dat een groot voorrecht.
Okay, thank you.
Dank jullie wel.
We vertelden dat er vanavond na de getuigenissen ook nog geëvangeliseerd gaat worden in Rijssen en in Enschede. En Kevin die was bereid gevonden om vanavond ook nog in Enschede een straatboodschap te geven. Dus nou, laten we bidden of dat ook nog wat mag uitwerken vanavond in de harten. Ik wil vragen of Johan ook nu naar voren wil komen. En ook wil vertellen wat de Heer in zijn leven heeft gedaan.